gaat die laatste staan.
We kunnen voor het geluid op deze.
Schatten door iemand ooit aanschouwt,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die u betaalde.
In een graf, verborgen door een steen, verworpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straf en dacht aan mij meer dan ooit.
Mais dans le silver, mais
Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten en u ook thuis. Heel hartelijk welkom in deze avonddienst op Dankdag. Namens de kerkraden van de Kandelaarkerk en van de Zuidoverkerk mag ik u welkom heten. Vanavond is dominee Haak onze voorganger. Het is vandaag Dankdag en we mogen onze dankbaarheid uiten. En een zo'n ding waar we dankbaar voor kunnen zijn is dat het toch wel bijzonder is dat we weer bij elkaar in de kerk zitten als Kandelaarkerk en als Zuidoverkerk. Wellicht kunt u zich het nog herinneren dat we 1,5 jaar terug voor het laatst samen in de kerk waren en dat daarna we in lockdown gingen. En nu zijn we hier weer. We zijn daar dankbaar voor. En toen moesten we van de week ook denken als commissie van beheer van de Zuidoverkerk en kerkenraad, een delegatie daarvan, dat het wellicht deze dag ook een goed moment is om uw formulier voor de vaste bijdrage in te vullen. Dankdag is van ouds een dag waarin we onze dankbaarheid aan God tonen en dat ook doen door aan zijn gemeente te geven. Vanavond is Dirk Slagboom de organist in plaats van wat op het mededelingblad staat. Dan stel ik voor dat we beginnen met het zingen van ons lied. Oh, nee, we gaan gelijk stil worden voor God. Dus ik vraag aan dominee Haak om naar voren te komen en we groeten elkaar voor de dienst.
Laten we onze afhankelijkheid van God samen hardop uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, er is genade voor jullie, er is vrede voor jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan veel zingen in deze dienst. Het is een dankdienst. En we beginnen met een psalm uit Liedboek voor de Kerken, psalm 66, vers 1 en vers 5, waarin we zeggen dat de aarde en ieder die leeft voor Gods naam juicht. En dat we met gaven in onze handen voor God komen. Psalm 66, 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, wat een schitterend lied. En sommige mensen zeggen, ja, het Oude Testament, dat ging om de buitenkant. Het Nieuwe Testament, dat gaat om je hart. Maar natuurlijk onzinnig, hè, al in deze Psalm 66 staat van, ik wil heel mijn leven aan u wijden. Dus heel je leven is ja, een dankdag. Hè. Dus wat we hier doen is maar een klein deel van wat je leven inhoudt. En zo bereiden we ons voor op de komst van Jezus. Als het leven één feest wordt. En alles vol is, alles wat je doet en laat, van zijn eer. Fantastisch. Laten we bidden dat deze dienst daar ook aan mag bijdragen, aan de komst van die dag. Heer onze God, onze Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, onze Redder, Heer Heilige Geest, U die ons leven heilig maakt en coacht en leidt, U aanbidden wij. Drieëne God, Vader, Zoon en Geest. We danken U, Heer, voor de prachtige psalm. Dat we met gaven naar U toe komen, omdat U onze Verlosser bent. Met dank ons hele leven aan U wijden. Heer, het is waar, soms dan hebben we het veel te druk met andere dingen. En we kunnen niet altijd aan U denken. Maar we willen leven in uw dienst en ons inzetten ten goede voor anderen. En luisteren naar uw heilige evangelie. En onze Heer Jezus Christus volgen. En daarom zijn we ook hier. Speciaal voor dankdag voor gewas en arbeid. Want wij maken ons zorgen en we leven in een rare tijd van corona. Maar Heer, we willen erbij stilstaan dat we in alle dingen van u afhankelijk zijn. Dat u werk aan ons geeft, een schoolopleiding, energie, leven, eten en drinken. Heer, maak ons dankbare mensen. Vul ons Heer met uw geest. Wees in ons midden. We willen bijzonder ook bidden voor degenen die nu met ons meekijken of misschien later deze dienst terugzien. Heer, maak ons één in uw naam. Dank u wel, Heer, dat we hier kunnen zitten als leden van de Kandelaarkerk en de Zuidhovenkerk. Dat u ons samenbrengt om u te eren. Maak ons ook, Heer, helemaal één in uw naam. In Jezus bidden wij u dat. Amen. We gaan lezen het tweede deel van Handelingen 19, vers 23 tot met vers 40. Het eerste deel van hoofdstuk 19 gaat over geweldige groei en bloei. Ik heb daar een paar weken geleden over gepreekt in de Kandelaarkerk. Dus zie je iemand van de Kandelaarkerk voor of achter je zitten, vraag dan even straks een korte samenvatting. Want iedereen staat natuurlijk nog helder voor ogen. Ik kom er straks in de preek ook even kort op terug. Maar nu dus het tweede deel. En aansluitend zingen we een lied wat daarbij past. Ja, er kunnen veel dingen veranderen, schokkende dingen gebeuren, maar rotsvast blijft mijn God. Hemelhoog 4, 5, 3, vers 1, 3 en 4.
Handelingen 19. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei: mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat de goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden: groot is de Artemis van de Efeziërs. En heel de stad raakte in opschudding. Ze stormden eensgezind naar het theater waar ze Gaius en Aristarchus meesleurden. Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. En ook sommige van de oversten van Azië, die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven. De een riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom ze bijeengekomen waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewekt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij allen, als met één stem, ongeveer 2 uur lang, groot is de Artemis van de Efeziërs. En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had, mannen van Efeze, welke mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarder is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets onderdachts doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets zeggen, dus iets hebben, en worden rechtszittingen gehouden en er zijn stadhouders, laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want wij lopen gevaar van oproep beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan. Tot zover.
Het thema van de verkondiging is meer dan rijkdom, dank God voor wie je bent, voor wat je krijgt. En meer dan rijkdom is natuurlijk een verwijzing naar het lied dat we straks zingen, opwekking 544. Het is wel aardig dat er ook staat meer dan zilver, meer dan goud. En dat is natuurlijk bedoeld voor die zilversmid Demetrius. Gemeente van de Heer, mijn broer, mijn zus in de Heer, u die met ons meekijkt nu of later. Vorig jaar hebben we voor het eerst in coronatijd Dankdag gevierd. En ik heb toen aan verschillende gemeenteleden gevraagd van, wat betekent nou Dankdag in zo'n vreemde tijd, hè? Als je misschien je baan kwijtraakt of ernstig ziek raakt. En daar kwamen prachtige getuigenissen. Ik wil er vier noemen. Ik heb ze doorgestuurd aan de beamer. Ik weet niet of ze erop staan. Ja. Eén gemeentelid zei bijvoorbeeld, ik heb geleerd van mijn ouders, aanvaard lief en leed uit Gods hand en let op de lichtpunten in het donker. Het is even een samenvatting van een wat langer verhaal. Ander gemeentelid zei, ik hou een dankbaarheidsboekje bij en daar schrijf ik iedere dag in. Vond ik echt een gouden tip. Weer een ander gemeentelid zei, als je wordt teruggeworpen op jezelf, dan leer je uit Gods genade te leven. En één gemeentelid zei, ik ben gezond gebleven en ik wil me ten goede inzetten voor de maatschappij. We zijn nu een jaar verder. En gelukkig, er is veel veranderd, maar ja, sinds gisteren krijgen we met nieuwe maatregelen te maken. Van dat ellendige virus zijn we niet af. Wat is Dankdag nou eigenlijk voor jou, voor u? Herken jij je in een van deze getuigenissen? Op Dankdag voor gewas en arbeid kijken we op naar God. De schepper van ons leven, die voorziet ons in Jezus Christus voor alles wat we nodig hebben. Dus allereerst de vergeving van zonde en eeuwig leven zoals we dat ontvangen aan het heilig avondmaal. Maar net zo goed, en dat is bij God altijd in één lijn door, de dagelijkse dingen, je brood van iedere dag. Een school of een opleiding. Een gemeente, een kring om bij te horen. Vrienden, vriendinnen. Een sportvereniging. Muziek. Een huis om in te wonen. Kleren om aan te trekken. En gaan ze maar door. Straks gaan we daar samen voor danken. Het tweede. We vieren Dankdag en luisteren naar het tweede deel van Handelingen 19. Net voorgelezen. En dat is misschien niet direct een tekst die je in verband brengt met dankbaarheid. Al helemaal niet als je het eerste stuk van Handelingen 19 leest. Ik heb daar in de Kandelaarkerk over gepreekt. Ik heb bij jullie in de zondagsbrief, of het weekendbrief, ik weet niet precies hoe die heet, gezet. Dat is een prachtig mooi gedeelte, dat eerste deel van Handelingen 19. En er staat dat er een explosieve groei is van het evangelie. De gemeente zelf groeit intern. Er is geloofsgroei. Maar er vinden ook heel grote wonderen plaats door Paulus. En mensen bekeren zich massaal. En zweren ook hun verkeerde praktijken af. Buitengewoon indrukwekkend. Er staat dan triomfantelijk aan het eind van het stukje in vers 20. Het woord van de Heer zegevierde. Het is echt een triomftocht. Nou, en dan is het stukje wat wij net hebben gelezen, is echt wel andere koek. Er ontstaat ophef over het evangelie, ook wel de weg genoemd. Er wordt een mensenmassa opgejut en die loopt te hoop. En dat soort taferelen kennen wij natuurlijk ook wel op social media, heb je dat wel eens, dat en mensen iets zeggen en dat valt dan verkeerd. Of mensen irriteren zich eraan en ontstaat er soms zomaar een heksenjacht op een bepaalde persoon. En het gaat ook wel eens over zaken die met het geloof te maken hebben. Laatst was er iemand op NPO 1 en die had het over mensen die zich niet lieten vaccineren. En die zei, ja, die puntje, christenen ook. En plein publiek. Maar gelukkig gaat het in ons land niet zo erg als dat het toen was in Efeze. Want Paulus die wil naar die mensen toe. Maar iedereen zegt, joh, blijf binnen, want het is echt veel te gevaarlijk. Die heet gebakerde meute blijft daarbij weg. Wat is daar nou aan de hand en wat zegt dat? Nou, ik denk juist dat je Handelingen 19 als één geheel moet lezen. Dat verzet waarvan we hebben gelezen, die ophef die ontstaat tegenover de weg, het evangelie. Die heeft juist te maken met die onstuimige groei en bloei van dat evangelie. En men kan het domweg niet hebben dat het evangelie bloeit en dat Jezus de eer krijgt die hem toekomt. En opvallend, men kan het vooral niet hebben omdat het de portemonnee gaat raken. Want daar begint het. Het begint bij een zeker Demetrius. Demetrius was een smid. Een zilversmid. En die tijd had je de eerbiedwaardige tempel van Artemis. Het was echt een bezienswaardigheid. Mensen kwamen overal vandaan om daarnaar te kijken. En die Demetrius die maakte van zilver tempeltjes, kleine tempeltjes. Je kunt ze nu nog als toerist kopen als je daar in Turkije bent. En die verkocht hij. En deze Demetrius is bang dat hij zijn inkomsten kwijtraakt. Want als mensen niet langer in Artemis geloven, Artemis de rug toekeren, omdat ze in Jezus geloven, ja, dan kan hij zijn tent wel sluiten. Dus Demetrius die moet een list verzinnen. En dan bedenkt hij ineens, had hij Paulus niet gezegd, hij citeert de toespraak van Paulus in Athene uit Handelingen 17, had hij Paulus niet gezegd dat goden die door mensen zijn gemaakt, dat helemaal geen goden zijn? En durft Paulus daarmee dus eigenlijk ook te zitten aan onze geliefde godin Artemis en de tempel? Mensen, dat is heiligschennis. En zo wordt er een menigte die eigenlijk van niks weet. Ze weten niet eens waarvoor ze samenkomen. Ze roepen maar mee. En zoals het vandaag gaat, zo ging het toen ook. Die wordt opgezweept. En dan moet je eens goed kijken, want dat verwijt van Demetrius aan het adres van Paulus is interessant. Want verderop in het stukje, vers 37, dan blijkt dat die Demetrius de waarheid helemaal niet spreekt. Paulus heeft Artemis helemaal niet beledigd. Er is wat anders aan de hand. Die Demetrius, die zilversmid, die maakt er een godsdienstig punt van. Jongens, onze Artemis wordt bedreigd. Ze krijgt de eer niet meer. Er komt een concurrent, een of andere Jezus. Maar het gaat hem helemaal niet om godsdienst. Het gaat hem helemaal niet om religie. Het gaat hem om zichzelf en om zijn welvaart. Zijn bedrijf krijgt te maken met het evangelie van Jezus, met de groei daarvan. En daar reageert Demetrius op. Zie je wat er hier gebeurt? Met alle ellende die het met zich meebrengt, is het toch eigenlijk ook wel iets moois. We hadden het gisteren op catechisatie ook even over. Wat gebeurt er nou als mensen tegenover jou een rotopmerking over het geloof maken? Daar kun je van schrikken, maar je kunt ook zeggen, hé, wacht even, iemand voelt zich blijkbaar bedreigd of aangesproken door het evangelie en veert ervan op. Dat gebeurt bij de Demetrius ook. Die Demetrius die voelt eigenlijk heel goed aan wat Jezus zegt. Jezus heeft gezegd, je kunt niet de afgod Mammon, het geld, dienen en mij tegelijk. Je zult moeten kiezen. Demetrius, je moet kiezen. Natuurlijk, Demetrius kan uitstekend zilversmid blijven. Hij heeft zijn beroep echt niet op te geven. Hij doet niks mis met zijn beroep. Hij kan prachtige sieraden verkopen. Hij kan ook winst maken, daar is ook niks mis mee. Het punt is, Demetrius blief niet in de dienst van Jezus te komen. Daar voelt hij zich te goed voor. En door dat te doen, incasseert deze rijke man het grootst denkbare verlies. En wat is dat tragisch voor deze Demetrius. Hopelijk heeft hij er later nog eens over nagedacht. En ingezien dat het waar is wat wij straks zingen. Er is meer dan zilver, er is meer dan goud. Er is een schat die alles te boven gaat. En dat is Jezus en het kennen van hem. Het derde. Ik wil 3 dingen uit deze tekst halen voor ons vandaag. En dat is allereerst de leerling en zijn meester. Deze tekstgemeente die onderstreept de woorden die de Heer Jezus Christus heeft uitgesproken. Jezus heeft gezegd, een leerling staat niet boven zijn leermeester. En daarmee bedoelde Jezus, wat mij is overkomen, dat zal jullie, mijn volgelingen, ook overkomen. Bij Jezus ging het heel vaak zo dat hoe groter het wonder dat hij deed, des te heftiger was het verzet tegen hem. Toen hij een heel groot wonder deed, een doofstomme weer liet spreken, toen zeiden de mensen, oh wacht even, dat doet hij natuurlijk uit Beelzebul. Een heel smerig verwijt. Dus de mensen voelen aan wat voor kracht Jezus heeft. En ze halen alles uit de kast om dat tegen te gaan. Nou, en zo gaat het precies bij Efeze. Er komt een geweldige groei, mensen bekeren zich, er gebeuren geweldige wonderen. Nou, en daar wordt op gereageerd. De leerling staat niet boven de meester. En let op, dat is vandaag precies zo. En je ziet het soms in Zuid-Amerika, in India, waar wij contacten mee hebben als kerken. Als er daar groei is van die kerken, dan ontstaat er ook altijd iets van irritatie, verzet, tegenstand. En zo kan het dus bij jou ook gaan. Hè? Dat soms alleen maar als je het geloof in Jezus te sprake brengt, dat je daar ineens een vinnige opmerking over krijgt. Maar daarom moet je het niet laten. En jij moet het ook niet opvatten als een opmerking persoonlijk tegen jou gericht, alsof mensen iets tegen jou hebben. Nee, het gaat over Jezus en alle mensen. Blijf jij getuige van de Heer. En zie dan maar eens wat Jezus doet met die jongen, dat meisje, je medestudent, je collega, die zo heftig reageert. Blijf naar Jezus kijken, want Jezus nam de schande, hij nam de schande van het kruis zelfs, en zo overwon hij alle tegenstand. Dus volg ook je Heer, gemeente, in dat soort dingen. Het tweede is, gedraag je verstandig. Ik denk dat dit stukje duidelijk maakt dat wij ons, gemeente, dat wij ons verstandig hebben te gedragen in een samenleving die God niet kent. En het geldt zeker voor ons als wij als gelovigen een minderheid zijn in Nederland. Kijk, soms hoor je christenen zeggen, ja weet je, de buitenstaanders, de wereld, ja die lachen om ons en die bespotten ons en zo is het altijd gegaan, zo gebeurt het bij Jezus, zo gebeurt het in Efeze en zo gebeurt het ook bij ons, bij mij. En dat kan zo zijn, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Let goed op. Het opvallende van dit stukje is dat notabene een neutrale buitenstaander, die stadssecretaris, die houdt een toespraak tot die opgejutte menigte. En die zegt, mensen luister nou eens even, deze Paulus en die bij hem horen, die hebben helemaal niks fouts gedaan. Er valt er niks te verwijten. Maar dat is gaaf. Dat is een getuigenis van een neutraal iemand en die zegt, die christen die doet niks fout, er is niks op aan te merken. En dat sluit ook aan bij het stukje eerder in hoofdstuk 19, waarin staat dat de mensen, niet alleen in Efeze, maar in heel dat gebied daaromheen, die zijn positief onder de indruk van alles wat er gebeurt door en in die gemeente van Jezus. En ze staan goed bekend. En dat levert dus ook een vraag op voor ons. Hè. Staan wij nou als kerken, christelijk geïnformeerde kerken, vrijgemaakte kerken, Zuidoverkerk, Canada kerken, het maakt me niet uit welke kerk, staan wij nou goed bekend bij de mensen om ons heen? Of zou het ook kunnen dat bepaalde kritiek, ook al is misschien helemaal verkeerd verwoord of ronduit fout verwoord, maar dat bepaalde kritiek wel hout snijdt? Hoe dan ook, Handelingen 19 laat zien dat de kerk niet achter de voordeur leeft. Maar onderdeel uitmaakt van de publieke maatschappelijke ruimte. En dat we daarom hebben te doen waartoe de heilige apostel Paulus ons opdraagt in Colossense 4. Dat hij zegt, ga nou verstandig om met de buitenstaander. Op zo'n manier dat Jezus naam wordt geprezen. En tot slot, gemeente, nog een bemoediging. De ophef over het evangelie zorgt ervoor dat Paulus vertrekt uit Efeze. Dat staat in hoofdstuk 20 van Handelingen. En dan komt er een eind aan een heel bijzondere en ook een best lange en mooie periode in Efeze. Dat is jammer. En dan zou je kunnen zeggen, hebben die gasten, die Demetrius, die anderen, hebben die nou toch gewonnen? Nee. Want het is ook goed dat Paulus vertrekt. Want het evangelie moet verder. Het reisdoel is al vanaf begin af aan geweest Rome. De wereldstad. Waar de belangrijkste heerser van die tijd de macht uitoefende. De keizer. Paulus wil het evangelie daar brengen. En zich verantwoorden en ook getuigen voor die hoogste aardse machthebber. En dat gaat gebeuren. En daartoe draagt dus ook dit stukje bij. En ik denk dat je er ook zo naar kunt kijken. Wat er ook gebeurt, het evangelie van Jezus wint altijd. Altijd. En dat kunnen wij niet altijd zien, maar de Heer weet dat wel. Dus wij moeten leren om niet te kijken naar de omstandigheden, die kunnen prachtig zijn, die kunnen down zijn. Maar we moeten leren om te kijken naar wat heeft de Heer nou voor ogen. Dat is denk ik best een spannende vraag met het oog op onze tijd. Kerk zijn is niet vanzelfsprekend. En dan komt die coronatijd er ook nog eens bij. Er staat de onderlinge verbondenheid onder druk. Moet dat er nou ook nog bij? Waarom laat de Heer dit toe? Moeten we in mineur in zak en as gaan zitten? Maar wat heeft de Heer nou voor ogen? Zou het zo kunnen zijn dat Jezus ons juist wil leren door deze tijd om dichter bij Hem en dichter bij elkaar te gaan leven? Wij hadden laatst in onze gemeente een gemeenteavond waarin we met elkaar in gesprek zijn gegaan. Allereerst over de vraag, wat heeft de coronatijd nou met jou gedaan? We begonnen in kleine groepjes. En wat mij trof in het groepje waar ik zat, waren de buitengewoon dankbare reacties van de gemeenteleden. Die zeiden, we zijn zo blij met zoveel blijvende verbondenheid in die gekke coronatijd. De een zei, nou, ik heb dit meegemaakt. De ander zei, dat. En heb je ook dat gezien? En het hield gewoon niet op. Dacht ik, wat is dat wonderlijk dat dat zo'n rare tijd, zo'n crisistijd, zoiets moois oplevert. denk je, ja, maar dat is wel wat de Heer doet en wat de Heer kan. Dat komt ook uit dit stukje. En dan zou ik ook willen zeggen, gemeente, want het is natuurlijk lang niet allemaal koek en ei, al helemaal niet. En in ieder geval in onze kerk niet, dat zal bij jullie denk ik ook niet anders zijn. Maar dan zou ik ook willen zeggen, gemeente, denk en bid dan aan en voor alle gemeenteleden. En bid vooral voor degenen die die onderlinge verbondenheid missen. En laten we bidden in 's hemels naam om blijvende eenheid in de gemeente. En bedenk voor jezelf ook, misschien ligt er een taak voor jou. Misschien kun jij ook eens op iemand afstappen waar je denkt van, hé, hier heb ik gewoon een maand, 2 maanden, wat zeg ik, 3 maanden niet in de kerk gezien. Waar is ze? Waar is hij? En Handelingen 19 maakt duidelijk dat de Heer niet loslaat. Dank hem voor wat hij doet, voor wie hij is. En het voorbeeld van Demetrius laat ook zien, het evangelie komt dichtbij en dat is voor iedereen. En soms moet jij ook leren om verkeerde dingen los te laten. Of heb je groei nodig in bepaalde delen van je leven, met God of met andere mensen. Gemeente, volg Jezus, want het evangelie is aan de winnende hand. Eens is het volmaakt op Jezus' dag. Gemeente, volg Jezus en heb hem in alles lief. En heb zo elkaar lief. Amen. We gaan de Heer danken en bidden en daardoorheen is het onze Vader verweven, zoals het staat in gezang 370 van het nieuwe liedboek. Vader die woont in het hemels licht en u wil geschieden en leidt ons niet in verzoeking. We gaan bidden in drie delen. Het gebed naar aanleiding van de verkondiging. Het gebed voor gewas, arbeid en gezondheidszorgen. Ouderling Ronald Baai zal daarin voorgaan. En daarna de gebeden voor alle arbeid in de kerk en Gods koninkrijk in de wereld door diaken Gijsbert Kruid. Laten wij de Heer danken en bidden. Heer onze God, u bent inderdaad meer dan zilver, u bent meer dan goud, u bent de grootste schat die er bestaat. Ineens dan stuit je erop, Demetrius overkwam het en zijn eerste reactie was verkeerd, zich verzetten. Heer, leer ons telkens weer en telkens meer ons niet te verzetten, maar ons over te geven aan uw goede nieuws, het goede nieuws van redding van zonde, redding voor zondaren, eeuwig leven, nooit eindigend geluk. Heer, open onze ogen telkens meer voor dat evangelie. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mens bent geworden. Dat u de schande hebt genomen, dat u werd uitgescholden. Dat u er dwars doorheen ging. Dat u bleef volhouden. Dat uw liefde eindeloos is. Dat u iedereen aanraakt met uw evangelie. Dat Nederlanders in 2021 ervan opkijken dat mensen geloven. Zich misschien net als Demetrius in eerste instantie verzetten. Maar misschien later nog eens gaan nadenken. Heer, wat bent u machtig. Wat bent u wijs. Wat bent u geduldig. Trouw. En eindeloos goed en rechtvaardig. Heere, u willen we danken dat u ook in deze tijd trouw bent gebleven aan ons. Dat u het ons geeft om kerk te zijn. Dat als we daar goed over nadenken, dat we zoveel dingen zien om u voor te danken. Dat we het ook delen met elkaar, dat we hier samen zijn als twee gemeenten. Dat we het goed hebben. Heer, geprezen zij uw naam, voor nu en tot in de eeuwen van de eeuwigheid. Heer, hoor ons als wij u bidden, het gebed dat u ons hebt geleerd. In Jezus' naam bidden wij u dat.
Laten we met elkaar danken en bidden. Trouwe God en Vader, we danken u dat we bij u mogen komen met onze dank. Heer, en als we op deze dankdag voor gewas en arbeid willen danken, dan willen we beginnen te danken voor een slechte zomer. Een slechte zomer omdat we niet zoals we dat graag willen, het mooi weer was, de zon scheen, het warm was en we konden genieten van de zon, maar omdat het regende. Na jaren van droogte mochten we deze zomer horen dat beekjes in het oosten van het land weer voldoende gevuld waren. En Heer, zo deed u goed aan het landschap van Nederland. Heer, we zijn daar dankbaar voor, omdat we uw hand daarin zien. Heer, want al zijn we een land wat veel kan met water, Heer, zijn we ook een land die veel kan verprutsen met water. Heer, en we danken u dat u voldoende vocht gaf, Heer, en dat u zo de aarde bevochtigde. Heer, we danken u dat ook als het gaat om wat er moest groeien op het land, dat er voldoende was, dat er geoogst kon worden. Heer, en dat boeren hun gang konden gaan. Heer, en tegelijk hebben we gehoord van hun frustraties en van hun moeite. We willen ze bij u brengen. Heer, zij die door de omstandigheden van stikstof, overschotten en al die meer, heren, in de knel komen. Heren, we zien hun wanhoop. Heren, we zien hun frustraties. Heren, we bidden dat daarin een weg gevonden mag worden die u wijst. En daarom bidden we dat er rust en kalmte mag zijn en wijsheid bij onze overheden. Heren, we danken u voor werk. Heren, als een crisis begint, dan maken we ons zorgen en dan zijn we bezorgd over ons werk, over ons inkomen. Heer, dan zijn we bezorgd over of ons werk door kan gaan. Heer, dan zijn we bang voor werkeloosheid, Heer, maar we hebben mogen zien dat er genoeg werk is. Ja, Heer, er is te veel. Heer, en er zijn ook misschien onder ons werkgevers die zich het hoofd breken over hoe het werk gedaan moet worden. Heer, en dat is gunstig, maar ook ongunstig. Heer, wilt u bij hen zijn? En ook voor hen bidden we om wijsheid. Heer, we zijn dankbaar voor een goede gezondheidszorg. Heer, maar ook die gezondheidszorg staat op scherp. Heer, onder ons zijn er wellicht mensen die de stress en de druk hebben ervaren in de afgelopen tijd van COVID. Heer, we zijn dankbaar dat ze er zijn. We zijn dankbaar voor al het werk wat gebeurd is, Heer, maar tegelijk bidden we, wilt u bij hen zijn en kracht geven. Heer, wilt u hen rust geven? Rust van u. Nieuwe energie. Heer, en compassie met de mensen die u aan hen toevertrouwt. Heer, tegelijkertijd ook grenzen. Heer, omdat het soms zo moeilijk is, omdat je oversteld wordt door de nood van een ander. Heer, en zo danken we u met hen die naast anderen stonden, voor kracht en wijsheid die u gaf. Heer, danken we u dat u erbij stond, dat u erbij was. Heer, en we danken ook samen met hen die in nood waren. We danken u omdat u zegt dat u erbij bent en dat dat ook zo ervaren mocht worden. Heer, we danken u voor wonderen die u deed in ons leven. Heer, en tegelijkertijd komen we tot hen die het uitschreeuwen: waar bent u, God? Waar bent u? Heer, we bidden met hen. Betoont u zich, laat u zien. Heer, laat uw vriendelijk aangezicht over hen opgaan. Mogen zij uw troostrijke ogen zien. Heer, en zo danken we u en bidden we u. Want u bent onze God en Vader. Geprezen zij uw naam. Heer, wat bent u trouw, wat bent u goed. Heer, wees zo met ons. Ook als we dit nieuwe seizoen ingaan. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.
Thank you.
Graag ga ik u voor in gebed. Machtige God, trouwe, liefdevolle Vader in de hemel. Op deze dankdag willen we u danken voor al het werk dat gedaan wordt in de Kandelaarkerk en in de Zuidhovenkerk. Door de coronacrisis en de maatregelen om de crisis te bestrijden, moest het werk in uw gemeente gedaan worden onder andere omstandigheden dan we gewend zijn. Zo kon gedurende een lange periode slechts een deel van uw gemeente tijdens de erediensten fysiek samenkomen in uw huis. We danken u dat u ook in deze periode gemeenteleden digitaal via de livestream de diensten mee konden vieren en uw woord konden horen. Wij danken u dat er broeders en zusters geweest zijn die hun gaven ingezet hebben om het technisch mogelijk te maken. We danken u dat er broeders en zusters in de gemeente zijn met muzikale gaven, die met instrumenten en stem uw naam groot maken. Wij danken u voor het jeugdwerk en het jongerenwerk in onze gemeente, dat u broeders en zusters heeft geroepen om onze kinderen en jongeren vertrouwd te maken met uw woord en de leer van Jezus Christus, onze Heer. Wij danken u voor de catechese, de zondagschool, de celgroepen, de jeugdclubs en het kinderkoor. Wilt u de broeders en zusters die betrokken zijn bij het jeugdwerk en jongerenwerk in onze gemeente zegenen? Wij bidden u voor het werk van de kerkenraad van de Kandelaarkerk en de Zuidhovenkerk. Wilt u hem met woord en geest leiden bij hun werk in de gemeente? Dat zij met hun werk de gemeente mogen dienen tot eer van uw naam. Wij danken u voor de broeders en zusters die hun pastorale gaven inzetten in de gemeente. Wilt u hun werk tot troost en bemoediging laten zijn voor hun naasten? Wij danken u voor het diaconale werk in uw gemeente. Wilt u de broeders en zusters die daar binnen de gemeente invulling aan geven, toerusten en kracht geven in hun werk? Wij bidden en danken u voor alle plaatsen binnen de gemeente waar broeders en zusters samenkomen in uw naam rond uw woord. We denken aan de commissies, de bijbelstudiegroep en de gebedskringen. Maar ook denken we aan broeders en zusters die hun gaven soms op heel praktische wijze inzetten binnen uw gemeente. We danken u voor gemeenteleden die zich geroepen voelden om vacatures die ontstonden in te vullen. We bidden u ook voor gemeenteleden die nog zoekende zijn naar een plaats in de gemeente waar ze hun gaven in kunnen zetten. Heer, wilt u hen daarin leiden? Heere God, wij danken u ook voor het werk van dominee Haak in de Kandelaarkerk en dominee Jansen in de Zuidhovenkerk, dat u hen geroepen heeft om onze gemeente te leiden. Wilt u het werk dat zij in de Kandelaar doen, de kerk doen en in de Zuidhovenkerk doen zegenen? Heer, tevens danken we u voor het werk van broeder Van der Linden in de Zuidhovenkerk. Heer, wij danken u voor uw wereldkerk en uw koninkrijk in de wereld. Wij danken u dat er dagelijks mensen in de naam van Jezus Christus gedoopt worden en zich bekeren door zich voortaan te laten leiden door Christus. Wij danken u dat wereldwijd iedere dag mensen in uw naam samenkomen. Wij bidden u voor broeders en zusters in landen waar uw kerk vervolgd wordt. Landen waar christenen niet in het openbaar hun geloof kunnen belijden en wanneer ze dat wel doen zwaar gestraft worden of soms zelfs erger. Wij bidden voor onze broeders en zusters in Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan en zoveel andere landen waar christenen vervolgd worden. Heer, wilt u hen behoeden en bemoedigen om door de verdrukking heen Christus te blijven volgen. Heer, wij willen u danken voor de wereldwijde zending, ver weg van huis en soms dicht bij huis. Dat u wereldwijd mensen beweegt om van Christus te getuigen. Tevens danken we u voor het werk van de plaatselijke zending en evangelisatie. We danken u dat u mensen in onze gemeente heeft geroepen om soms ver van huis hun naasten te dienen en uw naam te verkondigen. Wij danken u ook voor de thuisfrontcommissies die contact met hen onderhouden. Heer, wij danken u voor het werk van bijbelvertalers, dat zij uw woord vertalen in de taal van stammen die nog geen toegang hebben tot een bijbel in hun eigen taal. Wij danken u dat uw woord via hun werk gedeeld kan worden met volken in alle windstreken van deze aarde. Heer, er is veel om voor te danken. Wilt u het goede werk zegenen en vrucht laten dragen? Wilt u ons ook inzicht geven in wat, ondanks onze goede intenties, het doel miste en het ons vergeven? Wilt u ons tot één lichaam maken, waarin we elkaar dienen, maar bovenal u dienen? Heer, wilt u ons kracht geven om als christenen in de wereld te staan, maar niet van de wereld te zijn? Heer, wij leven in de hoop van uw Zoon, Jezus Christus. Dank dat u regeert. Amen.
Zo hebben wij God gedankt. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is nu tijd om u gaven te geven. De collecte, die is bestemd voor rehabilitatie van drugsgebruikers in Nepal. Tot slot belijden we nog ons geloof. De 12 artikelen van de belijdenis zingen wij gezang 340b uit het nieuwe liedboek. En dat doen we dan staande. De Heer zegene uw gaven. Gemeente, we zijn een beleidende gemeente. We zijn bevrijde mensen. Wees gezegend en leef tot zegen voor anderen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allemaal. Amen.